Wie zijn eigenlijk die mensen in de gemeenteraad en wat doen ze daar precies? In Politicast spreekt verslaggever Harry Lucor met een fractievoorzitter één op één over raadswerk, drijfveren en ambities.
Hij werd in 1988 geboren in Venray en is naar eigen zeggen een man van vele talenten. Sinds 2008 woont hij in de gemeente Venlo en in 2022 was hij als lijsttrekker de man die Forum voor Democratie naar de Venlose gemeenteraad bracht. Daar vormt hij sinds die tijd ook een eenmansfractie. We hebben het over Lars Heuvelmans. Welkom.
Dank u.
We gaan beginnen met drie dilemma's, gewoon omdat het kan. Politiek bedrijven in Venlo is me eigenlijk een beetje tegengevallen.
Nee.
Het is onterecht dat ik word aangesproken op uitspraken van Forumkamerleden.
Ja.
Er is een kans dat ik mijn raadszetel nog voor de verkiezingen overdraag aan een partijgenoot.
Nee.
Nee?
Nee.
Ja, als ik jou wel eens namelijk zo bezig zie, dan denk ik af en toe van... Hij vindt het helemaal niet leuk. Hij loopt
Oké. Okay. Ik ben die gemeenteraad ingegaan. Het eerste jaar heb ik eigenlijk heel veel tijd erin gestoken. En met alle beste intenties en alles gelezen. En ik ben toen ook echt even minder gaan werken in die beginperiode daarnaast... om eigenlijk fulltime op die raad te kunnen storten. En ik heb allerlei dingen geprobeerd. En moties, amendementen op de begroting. En ik kwam wel een beetje van een koude kermis thuis na dat eerste jaar. En daarin heb ik ook wel bewust een beetje mijn insteek aangepast het afgelopen jaar. En misschien dat je dat ziet. Ik ben daarin wat minder lief geworden. Ik zocht er altijd nog de ruimte voor een complimentje hier en daar. En het proberen bruggen te bouwen. Maar als je dan voor mijn gevoel brug na brug na brug bouwt. En er komt nooit iemand overheen. Dan komt er op een gegeven moment wel een beetje een muurtje. En,
kun je daar eens een voorbeeld voor geven? Dat je denkt van wat vreemd dat nou niemand deze uitgestoken hand pakt? Of?
Bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling heb ik 4 amendementen ingebracht. En eentje was bedoeld om de hondenbelasting af te schaffen. Andere 2 om die kosten dan, die inkomsten die de gemeente daar misloopt te dekken. En die kan ik nog wel begrijpen dat partijen daar vanuit gewoon hun vastgelegde standpunt niet in meegaan. Maar ik had daar ook een andere amendement bij zitten. Wat ik eigenlijk symbolisch daaraan had toegevoegd. Om gewoon eens te kijken wat er mogelijk was. En dat amendement dat hield in dat de parkeertarieven, die worden ook vastgesteld weer tijdens de begroting. En parkeervergunningen voor het parkeren in de blauwe zone. Daar wilde ik voor mantelzorgers gewoon vrij gratis maken. Of zeg maar 1 cent symbolisch, zodat het nog wel administratief verwerkt zou kunnen worden. Zodat mantelzorgers die in die blauwe zone ergens aan het werk zijn, geen vergunning van €200 of zo per jaar hoeven aan te schaffen. En ik dacht, dat ga ik gewoon eens proberen. Dat het gaat echt om misschien een paar duizend euro op een begroting van,
miljoenen,
500 miljoen ongeveer. Ik denk, ik ga dat eens proberen. En ik heb daar ook een beetje voor gelobbyd dan. En van jongens, doe eens even mee. Maar dan kreeg ik gewoon een muur waar je niet doorheen breekt. Je wordt gewoon weggezet met een argument van, als je niet de begroting steunt, dan hoeven we jouw amendement niet eens te lezen. Van de grootste fracties. En dan ben je snel klaar. En als je dan als eenmansfractie daar zit, ook nog met een totaal andere invalshoek. Filosofisch de basis van de partij gezien. En dan als je daarin niet eens een handje krijgt.
Hoe ga je dan naar huis?
Ja, ik ga dan naar huis op zich. Vaak, ik zit dan nog best wel vol na zo'n vergadering. Dan stopt mijn hoofdje nog niet. Dan ben ik echt wel een uurtje aan het unwinden. Vaak kijk ik dan ook eventjes nog een stukje van de vergadering terug.
Echt waar?
Ja.
Je zit thuis op de bank, dan kijken waar is het misgegaan?
Ja, dan zet ik nog even een kopje thee en dan rook ik nog even een sigaretje. En dan kijk ik nog eventjes terug van, wat heb ik nou precies gezegd op een interruptie of zo? En ook dan om eventjes goed te luisteren wat die ander nou zei.
En begrijp je het dan wel of niet?
Nee, dat is vaak echt zo. Oké, Nee, weet je, voor mijn gevoel heb ik dan van, heb ik wel goed geluisterd? Ben ik,
maar ik kan me voorstellen dat je dan ontzettend kwaad wordt.
Ja, kwaad niet. Ik word niet gauw kwaad. Ik ben wel eens boos geworden tijdens een raadvergadering in mijn gevoel. Maar ik heb daar geloof ik geen uiting aan gegeven. Maar dat was gewoon vanwege echt platvloerse dingen. Dat had niks te maken met inhoud en niet politiek wat voor elkaar kunnen krijgen. Dat kan ik wel gewoon zakelijk instaan en loskoppelen van mijn identiteit. En dan word ik ook niet boos. Maar als iemand je echt persoonlijk aan gaat vallen met belachelijk, dan word ik wel wat bozig. En dat hebben ze, kun je misschien dan aan mijn gezicht wel een beetje zien. Maar
je zult dat nooit merken. Je zult nooit eens keer kwaad tegen de muur staan. Zo. Dat zit niet in de persoonlast.
Nee, absoluut niet. Nee. Nee, zeker niet. Ik kan een keer een felle opmerking maken. Maar meer dan dat zul je mij zeker niet. Nee, altijd met een lach. En het zijn een beetje, alle raadsleden zijn ook gewoon mensen en raadsleden en doen dingen om verschillende redenen. En niet iedereen is daarin, kan, moet ik netjes zeggen nog, niet iedereen kan daarin 100% zuiver zijn altijd. Er komt wat emotie soms bij kijken. Iedereen heeft ervaring met het een of ander in zijn leven, wat altijd wel schuurt aan een of ander dossier. Dus het kan een beetje persoonlijk voelen. En dat niet iedereen daar dan zo mee omgaat als ik. Ja, dat is dan zo. Ja. Dus voor mij is dat mijn stukje. Hoe ga ik daarmee om?
Maar zei eigenlijk, in dat tweede jaar ben ik zijn mijn bijdrage wat meer filosofisch. Dat zie ik ook wel. Sommige mensen verwarren dat dan misschien wel van, hij komt daar gewoon een praatje houden, heeft niks voorbereid. En een beetje een warrig verhaal.
Ja, kan. Ik snap dat, dat zou je kunnen stellen. Misschien, ik bereid de vergaderingen voor in zoverre dat ik alle stukken lees tot op de letter. Ik weet precies waar ik op stem. Ik heb wat dat betreft ook, dat is eigenlijk ook gewoon de vergaderstructuur zoals de raad hoort te zijn. De argumenten horen in feite uitgewisseld te worden tijdens de oordeelsvormende vergadering. En tijdens de besluitvorming hoor je gewoon eigenlijk aan te geven van oké, ik ben hier voor of hier tegen en wel hier en hier en hierom in 3-4 zinnen, behalve bij een begroting of zo. Maar wat er gewoon gebeurt is dat het is een soort draaiorgeltje wat 2 keer draait per maand. En dan heb je op de ene woensdagavond zit iedereen in een apart kamertje de commissievergadering zijn zakje te doen. En dan heb je nog 2 weken waarin er nog onder de tafel wat moties worden uitgewisseld. En dan in de besluitvorming staat het draaiorgeltje weer te draaien. En ik ga daar geen kwartier staan argumenten op te roepen waar niemand naar luistert. Dat is zonde van ons alle tijd. Ik hou het liever dan bij de kern. En als iemand dat dan eventjes te abstract vindt, dat spijt me. Maar ik sta altijd open voor vragen. Ik nodig bijna in elke bijdrage ook letterlijk mensen uit om naar de microfoon te komen. Het gebeurt zelden. Vooral als ik een goed punt maak, dan valt er altijd een doodse stilte in die raadzaal. En daar doe ik het voor. Niet om daar een kwartier te staan met een lijst van argumenten.
Even dat er stilte valt.
Denk maar even na. Ja, wat kan ik verder nog doen in mijn eentje? Concrete dingen bewerkstelligen, dat heb ik geprobeerd. En ik sta altijd voor open. Ik dien heel veel moties mee in en zo. Dus in die zin heb ik echt wel ook bijgedragen aan beleid in Venlo en beslissingen. Ook in constructieve, positieve zin. En dan ben ik ook blij omdat ik dat heb kunnen doen. Want en daarin word ik ook door de mede-raadsleden denk ik wel gezien van als, ik kijk wel wat er ligt en wat er gedaan kan worden. Maar ik blijf gewoon bij mijn lijn. En daarin ben ik gewoon soms heel erg van het nee. Ja, weet je. Dan zouden we wat meer in diepte over de gemeentelijke politiek moeten hebben. Hoe komt nou deze wereld om ons heen tot stand? En wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is een overheid nou eigenlijk? En waar liggen die bevoegdheden? En waar ligt het geld en de macht? En wie maakt die beslissingen nou echt?
Ja, ze zeggen altijd, de raad is het hoogste orgaan.
Ja.
Op het moment dat je zo stelt, dan heb jij daar een andere gedachte over.
Absoluut niet, nee. De gemeenteraad heeft weinig tot niets te zeggen. Als je kijkt naar het geheel, wat is de staat voor de burger? Is de gemeente in mijn ogen bijna een soort uitvoeringsorganisatie geworden. En zeker sinds de decentralisaties en zo van alle jeugdzorg en de hele mikmak. Daarin zijn allerlei bevoegdheden bij de gemeentes terechtgekomen waar ze niet in kunnen slagen. Eigenlijk te grote verantwoordelijkheden als je dat kleinschalig moet doen. Daardoor zijn er allerlei gemeentes gaan fuseren. En dat was nog niet genoeg. Toen zijn er allemaal gemeenschappelijke regelingen gekomen en worden er allerlei dingen die juist de kerntaken van de gemeente zijn. Heeft de gemeenteraad letterlijk niks over te zeggen. Dat was ook iets wat ik niet helemaal begreep nog toen ik begon. En toen infoavond met gemeenschappelijke regelingen. En dat bleek eigenlijk dat wij gewoon daar helemaal niks over te zeggen hadden. Want nee, want dat is samen met al die gemeentes.
Wat is dan zo'n gemeenschappelijke regeling?
Ja, bijvoorbeeld omnibus of zo. Er zijn er een heleboel. Ja. En daar heb je dan gewoon niks over te zeggen als gemeenteraad. Dat is dan weer een aparte vergadering waar dan één iemand naartoe gaat. En dan van al die gemeentes. En dan heb je daarin weer een bepaalde stemverhouding. En
dat klinkt ook bijna als een ontnuchterend iets voor iemand die zegt, ik ben met passie ben ik op dat raadsweg gestort. En dan kom je er eigenlijk binnen een jaar achter dat het toch allemaal niet is wat je van tevoren had voorgesteld.
Nou, ik had wel verwacht dat in veel zin heeft me ook positief verrast, het raadswerk. Hè? Dus en ik wist wel.
Was een positief iets dan? Dus ik van, nou,
dat ik gewoon heel fijn kon binden en samenwerken met een heel aantal collega's in de raad. Juist collega's ook waarvan ja, die politiek totaal aan de andere kant van het spectrum staan. En binnen de oppositie heb ik een hele fijne samenwerking met de raadsleden. En dat vind ik heel leuk. En ook waardevol, maar meer met het oog op de toekomst. Want ja, zoals we hebben kunnen zien, verkiezingen kunnen een hele andere wind in de zeilen blazen. En ja, weet je, in 2026 gaan we weer naar de stembus. Dus ik ben benieuwd. Weet je, de burgerraadslid Jan Verliezen uit Venlo zit nu ineens in de Tweede Kamer.
Ja, dat klopt.
Dus,
ja, klopt.
Dan die van mij persoonlijk. Die ambitie heb ik niet, soms op die lijst. Maar ik bedoel meer van, die samenwerking kan er dus wel zijn. Dat heb ik wel kunnen ervaren. Alleen je krijgt er niks door, omdat je gewoon te weinig stemmen hebt dan. Maar
Is er ook sprake van vriendschap of werkt zoiets niet dan in politiek? Je kunt ook goed samenwerken met iemand, maar
ja, vriendschap vind ik een veel te groot woord voor mijn beleving. Nee, weet je, als ik een bevriend zou zijn met iemand in de raad, dan dat zou wel kunnen ontstaan misschien na vele jaren.
Maar niet op basis van de afgelopen 2 jaar?
Nee, ik ga wel vriendschappelijk om met eigenlijk iedereen. En er zijn dus misschien wel een persoon of zo waar ik eigenlijk gewoon, nou, daar ga ik niet achteraf naast staan als we nog een drankje doen. Maar weet je, nee, ik heb aan niemand een hekel. En ik mag heel veel raadsleden echt heel graag. En hoop ik dat het goed met ze gaat.
Maar dat
is
natuurlijk altijd een beetje een vreemde situatie. Want aan de ene kant werk je natuurlijk samen in het belang van de stad, zoals dat dan eens mooi heet. Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook allemaal elkaars grootste concurrent.
Ja, als je het persoonlijk maakt, wel, weet je. En het ligt er gewoon aan, wat is jouw drijfveer? Waarom zit je erin? En
wat is jouw drijfveer? Jouw trigger om politiek actief te worden?
Nou, ik ben politiek actief geworden tijdens de corona hoax. Toen had ik er enorm veel last van dat ik wilde mij niet laten vaccineren. Ik wilde mij niet laten testen. Ik werkte toen op een plek waar we enorm tussen de regeltjes gevangen waren. In die noodverordeningen. En ik moest de hele tijd weer schakelen. En het was één gekkenhuis. In de ene gemeente kreeg ik dat te horen. In de andere gemeente kreeg ik dat te horen. En toen kreeg ik ook nog vrij gauw door dat die fatality rate zo laag was. En ja, als iemand die een beetje met statistiek wel uit de voeten kan en ook wel enige medische basiskennis heeft, was het voor mij heel snel duidelijk van, oké, dit is overdreven. Ik was een van de eerste die ook vond, nou, is goed om de boel op slot te gooien en zo, hè. Ik was, wat dat betreft, ik heb nog in die tijd leren werken met een naaimachine, want mijn buurvrouw was bang en zo. En er was geen mondkapje te krijgen. En toen heb ik voor mijn buurvrouw een mondkapje gemaakt in maart 2020. En als contrast, maar ook toen even ja later. En ik merkte gewoon, ja, ik kan geen kamp meer op. Mijn vrijheid wordt beknot. Mijn vrouw toenmalig, inmiddels mijn ex, die had tranen in de ogen. Ik stond zelf buiten te wachten op mijn kinderen bij de judo, want ik mocht niet naar binnen om ze om te kleden. Dat soort dingen. Ik zag ook de wetgeving. Ik volgde dat dus op de voet, omdat ik, dat was mijn werk destijds, om te proberen recreatie / sportvoorzieningen open te krijgen, zoveel mogelijk, om niet via te gaan.
En toen dacht jij, ik moet politiek actief worden.
En toen dacht ik van, het is wel klaar. Ik ga proberen wat ik kan te doen.
Maar dat, dat is ook
natuurlijk... dat in de gemeenteraad is beland zo snel, dat was tegen al mijn verwachtingen in. Die zag ik niet aankomen. Ik dacht, joh, ik ga een beetje als vrijwilliger een aantal jaren daar wat meedoen en dan komt het wel. En toen ging het eigenlijk van Tweede Kamerverkiezingen naar de gemeenteraadsverkiezingen. En ja, toen was het er al.
Ja, maar hoe gaat zoiets dan? Dan gaat de telefoon en zeggen ze, nou ja, je hebt je aangemeld, Jode Venlo, daar zit een potentieel aan kiezers. Ga je die kaart trekken of...
Nee, een beetje andersom meer. Bij ons was het zo dat ik was altijd actief als vrijwilliger. En daarin gewoon puur met evenementen helpen en zo. En wat flyeren, dat soort dingen. En toen kon je eigenlijk gewoon melden als solliciteren op die plekken op de lijst. En landelijk hebben we dat toen zo gedaan. En ja, toen heb ik dat gewoon, dat was in die tijd, toen had ik eigenlijk besloten om te stoppen bij die werkgever. Daar werkte ik al 10 jaar en ik was klaar om eigenlijk echt het werkveld weer in te gaan waar ik voor gestudeerd had. En uit die recreatie en die klimbusiness, wat minder fysiek werken, en weer, dat wilde ik toen gaan doen. Dus dat had ik al besloten. En toen ben ik wat gaan solliciteren en toen heb ik die sollicitatie ook gedaan. Zo van, nou ja...
Als ik toch het schrijven ben...
Ja, nee, daar ging ik ook. Ik vond het ook mooi. Ik heb daar wel een mooie brief geschreven. Dat was echt wel ook wat ik... Ik stond daar wel echt voor. Maar ik had niet het idee dat ik dan als nieuwkomer daar zo snel doorheen zou rollen. Maar er was eigenlijk een hele selectieprocedure met ook wat trainingsmiddagen en zo. Met een hele grote groep mensen vanuit het hele land. Super leuk, dan leer je elkaar ook beter kennen. We gingen samen debatteren en dat soort dingen. En ja, dan komt uiteindelijk richting het einde van het jaar, eigenlijk een echte periode van begin echt de hele zomer, ik denk wel 5 keer of zo, dat je elkaar dan ziet. En daarnaast nog ook op evenementen.
Maar daar zit er toch ook gedrevenheid in jou? Dat heeft toch ook dan met karakter te maken? Of misschien wat je van thuis hebt meegekregen? Er waren natuurlijk meer mensen die zeiden van belachelijk wat hier gebeurt, maar die zijn allemaal niet de politiek in gegaan.
Dat is zeker mijn levensloop is niet zo heel gebruikelijk, denk ik. Ik ben niet altijd van een leien dakje gegaan. En ik heb al heel jong die wrijving ervaren, waarin de staat de burger beknelt.
Kun je er iets over zeggen? Dat is heel abstract, hè?
Ja, zeker. Kijk, bijvoorbeeld toen ik 18 was, toen wilde ik, had ik een middelbare school, was niet zo succesvol. Ik heb een HAVO-diploma uiteindelijk gehaald, maar ik ben van school gewisseld en zo. Ik had een moeilijke relatie met mijn vader. En die heb ik een aantal jaren ook zeg maar, niet gezien tijdens mijn jeugd. En toen ik 18 was, had ik zoiets van... Ik ben klaar met school. Ik wil niet meer leren. Ik ga legeren. En, toen heb ik het ook over een hele andere broek gegooid. Lange haren eraf, piercings eruit, skateboard in de schuur. En elke dag sporten. En weet je wel, gezond gaan leven. En... en toen ben ik goedgekeurd voor Defensie, luchtmobiele infanterie. Dacht ik van, oké, stuur mij maar naar Afghanistan. Ik spring wel eens een helikopter. Dat was wat ik wilde doen. Ik ga de wereld wel even wat beter en wat veiliger maken. En ik trapte in die video's op tv en zo. En ik dacht, prima. Maar zo stond ik toen al in het leven. Ik had echt zin om op eigen benen te staan. Om mijn eigen geld te gaan verdienen. En ook om wat te doen. En dat kwam eigenlijk voort omdat ik gewoon zag... Dat je als je vanuit een wat armere positie kwam, nou, was je eigenlijk kansloos. Je werd van alle kanten tegengewerkt door de overheid, zeg maar. Ik had toen gewoon een baantje in eerste instantie. En mijn moeder zat in een bijstandsuitkering. Maar had geen sollicitatieplicht meer, want ze werkte al 3 jaar op een vrijwilligersjob. En toen ging ik werken en toen moest ik iets van €500 per maand met mam gekocht per bijstandsuitkering. En dan dacht ik, wat is dit nou? Hoe moet ik ooit, weet je wel? Ik moest zo snel mogelijk het huis uit. Ik dacht, bij Defensie, kan ik op de kazerne gaan wonen? Krijg ik gelijk inkomen? Kan ik mam helpen? Weet je wel, dan doen we het andersom. En dat soort dingen. Maar veel meer dingen. Ook in mijn jeugd hing ik in OJC Dinges in Venray, een jongerencentrum. Maar het was best wel berucht. En in die jaren dat ik jong was, in die puberteit was, zeg maar... Ik identificeerde me meer als een rocker, weet je wel, Nirvana. En ook, maar ook van die black metal dingen en zo. En ging naar dat soort concerten, headbangen. En in Dinges was het tof, want daar kon je terecht... ook als je een beetje anders was dan in Venray, het dorp. En er waren toen ook heel veel maatschappelijke spanningen in die tijd. En die ervoer ik ook op straat. Dat was een beetje straatrad, zeg maar. Echt groepjes van lonsdelers en Marokkanen gangsters noemden wij hun dan altijd. Er waren niet alleen Marokkanen, maar ook Kosovaarse jongens bij. En ik hing met iedereen daarbuiten. Mij maakt het niet uit, weet je wel. Wat voor kleur veters je in je schoenen had en zo. En toen kwam op een gegeven moment daar in Dinges. Toen waren er wat aanslagen geweest bij de moskee in Venray. Waren mensen betrapt met molotov cocktails op heterdaad. En toen had de burgemeester van Venray destijds, Jos Waals geloof ik.
Ja, ja.
Die had toen in een interview met de Limburger gezegd dat dat stamgasten waren van Dinges. Maar dat was niet zo. Die jongens die kwamen uit Venlo, die waren... Eén keer per maand was er een ding als een groot hardcore feest. Daar kwamen die wel op af.
Maar ja,
daar kwamen,
toen was het jongerencentrum de gebeten hond.
Toen was het jongerencentrum de gebeten hond. Maar daar lag al een jarenlange procedure onder. Omdat de gemeente weigerde over de brug te komen met geld voor dat monumentale pand. Wat er letterlijk op instorten stond. Ik werd daar op een gegeven moment ook vrijwilliger. Kwam ik in die kelders en zo. Dat was echt helemaal gestut. En toen daar is een enorme rel toen ontstaan. Toen zijn er ook molotov cocktails kwamen weer Marokkaanse jongens of zoiets. In ieder geval hè, met een islamitische achtergrond. Die kwamen bij Dinges weer. Toen zaten we achter stalen luiken op vrijdagavond. Toen kwam Prem Rakadishan even een keer langs. En toen was ik daar ook. De commissaris van de politie kwam en er kwamen mensen van de moskee. En dat was eigenlijk best wel mooi, hè? De burgemeester kwam niet, maar er kwam ook een wethouder. En ik dacht toen van, mooi, bruggen bouwen, weet je wel. Die mensen van die moskee zijn hier en die diehard lonsdelers. En daar zaten ook, zeg maar, extreemrechtse politici... tussen aanhalingstekens doe ik hier even, want ik vind het echt geen politici... van, hoe heet die club nou? Van Constant Kane.
Die
kwamen daar ook wel eens. En die waren er toen ook, weet je wel. Dus dat was echt die hele gepolariseerde... Ja, maar we zaten wel allemaal bij elkaar daar... En toen dat liep eigenlijk gewoon, dat ging heel goed. En toen kwam de media, toen kwam de Prem. En die bracht dat zo in beeld, dat een van de jongens van Dinges, die gaf gewoon een leuk antwoord op een grapje. En van, ga je ook dadelijk mee naar de moskee? Want dat was het idee, van eerst daarheen en dan daarheen. En hij zei, dan moet ik mijn schoenen uitdoen. En ik moet ook naar bed zo, ik moet morgen werken. En zo had Prem dat lekker zo knipplakkie, leuk tv. Maar die jongen was de week daarna zijn baan kwijt.
Ja.
En dat was juist, dat was
die kerel
was een grabber, echt een grabber, die hield van die muziek en zo. En die stemde SP. Ja. Dus wel, die was totaal...
Maar dat zijn dus voorbeelden waarvan je denkt van, nou, dat maakt me boos.
Dat waren ook dingen in mijn jeugd, dat was de vraag van, hoe kom je dan erbij die zoiets, die drive? Ja, ik zag zoveel oneerlijkheid. En
jij hebt dan het gevoel, als ik oneerlijkheid zie, dan moet ik daar zelf iets tegen doen.
Ja, in ieder geval gewoon mijn mond open trekken. Ja. En weet je, het enige wat het kwaad nodig heeft om te overwinnen... is dat goede mensen hun mond houden. En dat is ook alles wat je hoeft te doen.
Doe jij in ieder geval niet.
Ik ben niet zo'n heel activistisch type, maar ik hou mijn mond niet tegen. Nee.
Hoeveel tijd ben jij kwijt met raadswerk in een week?
Ik was in dat eerste jaar stak ik daar zeker 30 uur per week in. Het afgelopen jaar minder dan ik heb willen doen... Dat is met name in die week voor de besluitvorming dat ik dan echt nog alles aan het doen ben. En dan ben ik aan het terugluisteren de oordeelsvorming. Want ik heb helaas niet zoveel tijd om erbij te zijn door de privéomstandigheden eigenlijk het afgelopen jaar. En gewoon een scheiding kan ik gewoon wel zeggen. Ja. En dat was best wel uitdagend qua tijd. Ik heb ook twee kinderen. Dus,
dat zeggen ze ook vaak. Hij is er ook niet altijd. Maar dat heeft ook te maken omdat je gewoon...
Mijn werksituatie is veranderd. Ik ben meer moeten gaan werken. Ik moet nu in mijn eentje de kosten van de huishouden dragen. Dus dat is nogal wat in deze tijden al helemaal. Ik moest een woning vinden in het afgelopen jaar. Dat is me gelukt. Gelukkig. Maar ik zit nog particulier gehuurd. Dus daar zou je ook twee sociale huurwoningen
zoveel ellende en zoveel privé moeten regelen. Dat
ik er het raadswerk wat minder tijd in heb kunnen steken. Maar ik heb in ieder geval wel naar eer en geweten telkens kunnen stemmen.
Maar nooit gedacht van, weet je, laat dat hele raadswerk ook maar zitten dan.
Nee, zeker niet. Ik heb dat... Nee, ik heb die zetel gekregen in die tijd. Ik heb daar zo hard voor gewerkt. En ik wil dat ook gewoon waarmaken. Ik heb zoveel mensen gesproken op straat. Zoveel mensen die ik ken en die ik contact mee heb, die mij benaderen. Die hele achterban van FVD, daar sta ik voor. En ik weet zeker, komend jaar, ik heb er echt zin in. Vanaf januari draait zeg maar mijn omgangsregeling even met de kids, waardoor ik natuurlijk die timing veel fijner heb met die raadsvergadering. Dan zijn mijn kinderen bij hun moeder als de besluitvorming valt elke keer. Dus dan kan ik de hele dag weer sappige zinnen schrijven om de raadzaal te doen.
Maar daar heb je toch ook lol aan om zo'n sappige zin te zeggen?
Ja, het schrijven is wel iets wat. Ja, ik schrijf graag. Dat vind ik wel leuk. Ik ben best wel creatief erin. Ik schrijf ook wat muziek en zo. Dus ik vind het wel leuk met taal. Ja, en
ik heb nu zo'n beeld. Lars Heuvelmans dan in zijn woning. Die dan zelf een beetje moet grinniken om de sappige zin die hij heeft.
Ja, dat gebeurt wel eens.
Dat mag toch best. Het is toch een beetje.
Dat is je werk. Je werk is. Politiek is werken met taal in principe.
Ja. En een podium.
Ja, dat podium, dat heb je dan. Ja, ja, in hoeverre, ik vraag me af een beetje hoe groot dat podium werkelijk is in de gemeenteraad hier in Venlo. Ik denk dat mensen daar vrij weinig van meekrijgen. Behalve de mensen die politiek actief zijn. Maar als ik zo kijk in mijn eigen omgeving, weet je wel, soms knip je die filmpjes selecteer op YouTube of zo. Maar en dan zie ik, ja, dat krijgt wel wat views, maar max 1000 of zo in 3 maanden tijd. Dat is,
dat is vaak ontnuchterend, hè? Als je
ja, redelijk. Ik vind
het is een bubbel politiek en dan was alles heel belangrijk. Die avond en dan kom je thuis en denk ik, ja, eigenlijk de rest van Venlo had gewoon een leuke avond.
Ja, maar ik had die illusie ook al niet. En ik vind dat telkens, het wordt voor mij eigenlijk steeds grappiger om te zien hoe belangrijk men zichzelf lijkt te vinden. Ja. Ik wil dat niet invullen, maar... Ik heb altijd het idee van, ja jongens, get off your high horse. En waar hebben we het hier over? En dan beginnen we in één keer over de Poetin of gasvelden in Groningen. Tegen mij, terwijl ik probeer wat te zeggen over een parkeerverordening of weet ik veel. Ja, ja. Kom op jongens, heb je te veel naar Den Haag gekeken afgelopen week of zo. En die krantenkoppenjournalistiek, ik hou daar niet van. Dat is, weet je wel, dan staat er, ergens gaat er iets mis. In de gemeente, een noodkreet of iets. En dan komt er gelijk een motie en geld. En dan wil iedereen er wat van vinden. En ik hou van een kleine overheid, een efficiënte overheid. Die doet wat die moet doen. En waar de democratie ervoor zorgt dat goed gebeurt. En dat is niet zo'n showbusiness. Dat is best wel saai. En dat wist ik al van tevoren. Dus dat is ook mijn nieuwe weg met die glitz en glam. Maar terug naar de kern.
Ja, je hebt het eigenlijk al gezegd. Maar we eindigen altijd met de vraag. Zo, we zitten ongeveer op de helft van die raadsperiode. 2026, doe je dan weer mee?
Heb je daar wat mij betreft ligt dat wel in het verschiet. Ja, dat zou ik heel graag doen. En dat zul ik dan in overleg met de partij en zo. Maar ik denk dat ik dan nog wel de man op die plek ben. Ja, dat lijkt me wel mooi. En weet je, ik blijf sowieso FVD'er tot ik een keer met pensioen ga. Dat is wel duidelijk. Ik heb daar afgelopen jaar zoveel... steun en liefde mogen ervaren vanuit iedereen in de partij, van onder tot boven, in die persoonlijke uitdagingen. En dan en ook dat vertrouwen gekregen dat ik op die Tweede Kamerlijst werd gezet. En tijdens de Provinciale Statenverkiezingen was ik ook zeer actief in de voorbereidingen.
Dus dat blijft.
Dat is gewoon mijn club. Die mensen die, daar kan ik mee werken. Juist omdat het allemaal vrije geesten zijn. En iedereen het een beetje op zijn eigen manier kan doen. En het is totaal niet hiërarchisch en zo. En daar voel ik me wel bij thuis, bij die partij. Ja. En dat politiek diertje is wakker geworden. Ja, die ga ik niet willen liggen, denk ik.
Nee.
Dat mag wel blijven.
Als Heuvelmans is voorlopig een blijvertje.
Ik denk het wel. Ik
dank je voor het gesprek.
Als we het vertrouwen krijgen. Ja, dank u ook.